106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse Gezamenlijke Kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag luisteraars, welkom bij Kerk in Delft, het programma van de kerken, maar voor iedereen die luistert. Welkom op deze zaterdagmiddag. We hebben weer een interessante uitzending. Hier aangeschoven zijn al Maria Ruighoek en Henny Melis. En beide zijn betrokken bij de Voettocht voor de Vrede die komende woensdag gehouden wordt. We gaan erover doorpraten. Wat is een Voettocht voor de Vrede? En misschien ook, hoe kunt u meedoen? De tweede half uur hebben we Nelly de Ronde als gast. En zij zal vertellen over bibliodrama. Ik ga dat nu nog niet uitleggen. Als u wil weten wat dat is, moet u blijven luisteren. We gaan praten met Maria Ruighoek en Henny Melis. Welkom hier aan tafel.
Dankjewel.
En jullie zijn komen aanschuiven om te vertellen over de Voettocht voor de Vrede. Het valt in de Vredesweek. Die begint morgen, zondag.
Ja.
Maria, zou je kunnen vertellen wat de Vredesweek is om te beginnen?
Nou, de Vredesweek is een landelijke actie, een landelijke week. Die dus aanstaande zondag 16 september begint. Hij begint in ieder geval met een ecumenische viering in de Vredeskerk, in de Sacramentskerk. Dat is een dienst waarmee wij de Vredesweek starten, zeg maar, als het ware. We proberen dan extra aandacht te geven aan het landelijke thema. De vrede, dan ben ik even de
generaties
voor vrede. Ja. En het gaat er dus even om dat er zijn steeds meer oudere mensen die overlijden. Dus een hele hoop mensen die niet meer weten wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Maar er gebeurt natuurlijk over de hele wereld, zijn er toch oorlogen, zijn er allerlei problemen. En we willen proberen met dat thema generaties van vrede, dat mensen vertellen aan elkaar, jong en oud, over wat vrede voor hun betekent. Wat kunnen we daaraan doen? Wat zegt vrede voor jou? En dat willen we dus gaan doen in de wat uitgebreide in de Vredesloop, die dus een woensdag plaats zal vinden.
Ja, want daar is het moment dat er echt over gesproken wordt, zeg maar.
Ja, dan ga je, de mensen worden, iedereen kan meelopen, jong en oud. En het mooie ervan vind ik, en we doen het al jaren, dat het een vredesloop is waar dus allerlei geloven aan meedoen. Ook de Marokkaanse en de Turkse gemeenschap die daar aan meedoen, die doen zitten ook in de voorbereiding van de vredesloop. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Want vrede kan je enkel maar krijgen als je wat leert van elkaar. Ja. Als je elkaar kent. En dat kunnen we in met die vredesloop kunnen we dat heel goed uitbeelden met elkaar.
Ja, kunnen jullie beschrijven hoe ziet dat er dan uit, de vredesloop? Wat moeten we bij voorstellen?
We starten altijd in een van de kerken van Delft. Daar vertellen we een klein beetje wat we gaan doen, welke route we gaan lopen. En de mensen krijgen een papiertje mee waar ze met elkaar met een spreuk of een gezegde of een titel over dat generaties van vrede. En de bedoeling is dat je daar even met elkaar over praat. Al lopende door de binnenstad van Delft. En we eindigen dan ook weer in een van de andere kerken. En misschien dat Nelly wat daarover kan vertellen. Henny, sorry.
Ja, want ja. Even praktisch, waar start het en waar komt de wandeling uit?
Nou, de inloop is om 6:30 in de Vierhovenkerk. Drinken we een kopje koffie of thee. Dan vertrekken we om 7:00 naar de Al-Ansar moskee. Dat is de Marokkaanse moskee. Maken we een wandeling.
Ja.
En tijdens die wandeling proberen we met iemand te praten die we niet kennen. Dat is eigenlijk het nadrukkelijke
dat
verzoek. Leer een ander kennen. Ja, ja. Het mag over vrede gaan, maar dat mag ook gewoon zijn wie ben je en waar woon je.
Ja, even zo verder over het gesprek, even praktisch. De Vierhovenkerk, dat is in de Buitenhof?
Ja, dat is in de Buitenhof, in de Obrechtstraat, ja. Ja. En de moskee is aan de Vulcanusweg. Dus dat is ongeveer een wandeling van een half uurtje, ja.
Ja.
En dan zijn we daar en dan drinken we daar ook weer even koffie of thee. En dan gaan we met elkaar in gesprek. Ja. Dan is een bijeenkomst.
Ja, het vindt zich dus plaats aan, allemaal in de buurt van de Hoven.
Ja.
Kan je zeggen.
Het is een activiteit voor Delft-Zuid. En de kerken en de moskeeën, zoals Marije al zei, die nemen daar een deel.
Ja.
En we doen dat bij Tourbeurt waar we starten en waar we eindigen.
Ja, en dan gaat een groep op weg en de bedoeling is dat mensen met elkaar in gesprek gaan.
Ja, zeker. Ja, ja.
Wat is jullie ervaring? Jullie vertellen, zeiden het is al heel veel jaar.
Ja, het is de 14e voettocht. Ja. Ja,
en, komt er ook echt zo'n gesprek los?
Ja, er komt zeker een gesprek los. En als mensen elkaar niet komen, kan het ook eenvoudig beginnen. Maar en soms zeer diepgaande gesprekken. En ja, we letten er een beetje op dat iedereen wel aan het gesprek kan deelnemen. Ja. Er is ook een mooie vlag gemaakt. Dus we lopen met een nieuwe vlag voorop en met een andere vlag sluiten we af. En ja, zo lopen we door de stad. En hopen dat veel mensen denken, wat gaan die mensen eigenlijk doen? Laten we ook maar meegaan.
Hm. Ja, het is eigenlijk een soort demonstratie haast.
Een soort demonstratie, ja. Ja. Voor, ja, zeer vredelievende demonstratie uiteraard, ja.
Ja, niet om het standpunt duidelijk te maken, maar meer om verbinding.
Ja,
tussen
verbinding
mensen
te zoeken.
Laten zien.
Ja. Ja. Ja.
Ja. Kunnen jullie een voorbeeld geven uit eigen ervaring van zo'n gesprek? Tijdens het wandelen?
Ja, nou, het thema is dus generaties voor vrede. Dus je zou kunnen praten over hoe geef jij vrede door? Wat voor herinneringen heb jij aan een oorlog? In Nederland hebben we natuurlijk herinneringen aan een oorlog. Maar mensen die uit Syrië komen of uit Turkije zullen zeker ook herinneringen aan een oorlog hebben. En hoe geef je dat nou weer door? Ja, maar iedere jaar is het een ander thema. Dus daar kun je over hebben. Maar soms gaat het ook gewoon van, wat doe je eigenlijk voor werk? En ja, hoe vaak loop je al mee? En wat voor eten kook jij? Wat vind jij lekker bijvoorbeeld? Kan heel simpel zijn. Maar gesprek is altijd mogelijk, ja.
Ja, zijn het vooral mensen uit de moskee en de kerk? Of lopen er ook weer andere mensen met een andere achtergrond? Of geen kerkelijke of islamitische achtergrond mee?
Ja, iedereen mag natuurlijk meelopen. Maar dat gebeurt ook wat minder. Het zijn over het algemeen mensen uit de kerken en uit de moskee. Maar er zijn ook wel belangstellenden uit de buurt die meelopen. We maken er toch wel wat reclame voor. Want er hangen overal posters op en staan stukjes in de dagbladen. Dus zeggen we nadrukkelijk, iedereen is welkom.
Ja.
Ja. We proberen ook vooral jongeren erbij te betrekken. Vorig jaar was het thema verbeelding. En dat is natuurlijk wel heel leuk als je dat met jongeren een beetje kan laten zien. Van hoe beeld jij vrede uit? Dus we hebben toen ook geprobeerd om wat scholen en zo aan te schrijven. Maar het is 's avonds, dus dat weerhoudt denk ik toch wel wat jongvolk om mee te lopen.
Ja, dus maar het is of huiswerk te maken of op de sportclub.
Ja, sporten, ja. Of wat dan ook.
Volle agenda.
Ja, ja. Maar het zou fijn zijn als we dus wat meer jongelui erbij konden hebben, jongeren erbij konden hebben.
Dat zou ook zeker passen bij het thema.
Ja, zeker weten. Zeker bij dit
generaties.
Thema. Ja, ja, ja. Maar goed, dat we hoeven niet te mopperen. Zoveel dat we hebben toch elk jaar wel een grote groep mensen die meelopen. En ook wat studenten die dan meelopen. Maar het meeste zijn toch mensen die vanuit uit een kerkgemeenschap komen. Omdat het daar erg gepromoot wordt, denk ik ook wel.
Dat, ja, en dat er daar misschien ook wat meer in zit om naar een gezamenlijke activiteit te gaan. Want niet iedereen heeft dat, van ik ga naar een activiteit.
Nee, dat is zo. Maar ja, op zich is het denk ik toch wel goed dat mensen met elkaar in gesprek komen. Juist in deze Vredesweek en wat er op het moment allemaal gebeurt in de wereld en ook in onze stad Delft. Van dat we nou, met elkaar in gesprek gaan van hoe kunnen wij met elkaar werken aan die vrede.
Ja.
En hoe gaan we dat doen? Hoe vertellen we dat aan elkaar? De jongeren aan de ouderen en de ouderen aan de jongeren.
Ja.
Want je hebt toch best wel ook de ouderen die zeggen van... nou, ik heb al zoveel jaar meegedaan aan... nou ja, vroeger bandenbom en met van alles en nog wat. En wat heeft het geholpen? Niks. Ja, er is natuurlijk nog steeds oorlog overal.
Ja,
maar dan, daarnaast zijn er toch weer jongeren die zeggen... ja, nee, maar we moeten er wel wat aan doen. Want ja, het is wel onze wereld.
Ik begrijp dat het voor jullie ook om veel meer gaat dan oorlog. Maar veel meer ook om zeg maar het leren kennen van juist van groepen... die normaal misschien niet met elkaar optrekken.
Ja,
dat is, het, dat is eigenlijk weer het thema tijdens de voettocht. Maar daarna komt natuurlijk het gesprek in de moskee. En er zijn er eigenlijk vier interessante inleiders. En daar hopen we meer de diepte in te gaan.
Ja, precies.
Ja, dus.
Goedemiddag luisteraars, we praten verder in het programma Kerk in Delft over de voettocht voor de vrede. Die komende woensdag begin van de avond plaatsvindt in Delft-Zuid. Van de Vierhovenkerk naar de Al-Ansar Moskee aan de Vulkanusweg. En daarna is er nog een bijeenkomst, daar eindigden we net mee, in de Vulkanus, in de Al-Ansar Moskee. Met vier sprekers. Henny, kan je vertellen wat er precies gebeurt in die bijeenkomst?
Ja. Ja, er zijn vier interessante sprekers van heel verschillende komaf en van heel verschillende geloven. Ja, die allemaal iets uit een oorlogssituatie kunnen vertellen. De eerste is een Nederlander met Turkse wortels. En hij zal het met name hebben over artikel 1 van de grondwet. Ieder mens is gelijk. Ongeacht geloven, moslims, christenen of andersgelovigen. Andere geaardheid, mensen met een andere geaardheid, andere stam, andere cultuur. Dus dat is eigenlijk de basis voor vrede. Ja.
Is dat een streep onder dat artikel 1 of heeft hij daar nog een speciale boodschap of ervaring bij?
Ja, hij zal dat toelichten, want dat is natuurlijk een heel algemeen artikel.
Ja.
Ja, als je dat toepast, kom je niet in de gevangenis, maar ben je nog geen goed mens.
Nee.
Het vraagt ook wel een toepassing, ja. Die verdere uitwerking vraagt. En dat zal hij zeker doen. Ja.
Ja.
Ja. En dan komt er een Palestijn. Die is zijn voorouders zijn gevlucht uit het voormalige Palestina naar Syrië. Zijn daar in een vluchtelingenkamp gekomen. Jarmouk in Damascus. Ja. En zijn weer opnieuw moeten vluchten naar Nederland. Dus ja, de voorouders hebben een vluchtverhaal en hij heeft ook weer een vluchtverhaal. Ja. Dus zal daar met name tegenaan kijken van hoe hij dat aan het verwerken is en verder zal vertellen. Ja,
ja, dus een heel actueel verhaal.
Is een hele, het is dubbel actueel, want het speelt natuurlijk in Israël volop met de Palestijnen en het speelt in Syrië. En dan hebben we nog een Syrische statushouder die ook naar Nederland gekomen is. Nu in Nederland zijn toekomst aan het opbouwen is met zijn vrouw en drie kleine kinderen. En zijn boodschap is met name, ja, onze kinderen hebben 8 jaar oorlog meegemaakt. Ja, wat denken onze kinderen in de toekomst? Die kennen alleen maar oorlog en die zijn opgevoed met haat. En als je daar niks aan doet, gaat die oorlog nog jaren door, dat stopt niet, want die hebben haatgevoelens. En ja, dat moet je proberen te keren en mensen weer met elkaar in contact te brengen. Vroeger was dat wel. Dan konden mensen met elkaar overweg, studeerden samen, kwamen bij elkaar over de vloer. En nu is die hele gemeenschap opgedeeld. Je moest kiezen voor het een of het ander. Dus er is heel veel haat in Syrië. En hoe kun je daar iets aan doen?
Ja. En dat nemen ze allemaal mee ook hierheen. Althans,
neem het allemaal mee.
Zit in hun rugzak.
Ja, zit in hun rugzak. Ja. Heeft ook nog heel veel contacten met de kerk in Syrië. Probeert daar ook weer die op te bouwen en te steunen. Zodat ook jongeren daar weer een toekomst kunnen krijgen. En de vierde is een Nederlander. Waarvan haar dochter haar moeder geïnterviewd heeft over de Tweede Wereldoorlog. Ze heeft het zelf ook meegemaakt, enigszins. Maar haar moeder natuurlijk met name en die dochter was met name nieuwsgierig hoe haar grootmoeder dat beleefd had. Ja. En dat zal zij vertellen. Ja. Wij zijn natuurlijk ook genuanceerder gaan denken over de Duitsers. Want vlak na de Tweede Wereldoorlog was er ook in de Nederlanders alleen maar haat.
Ja.
Ja. En nu denken wij daar toch al wat anders over. Niet alle Duitsers zijn slecht en niet iedereen was slecht in die Tweede Wereldoorlog. Dus nou, dat wordt het verhaal. En daarna krijgen we een algemene discussie van hoe staat iedereen nou eigenlijk... hierin, wat denkt hij zelf? Wat heeft hij zelf meegemaakt? Wat is zijn standpunt? Wat is haar standpunt? Dus we hopen daar een interessante discussie te krijgen.
Ja, dus vrede komt echt op de agenda. En de ervaring van oorlog, hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we met elkaar om?
Ja, het is met name welke boodschap je doorgeeft. Want dat is essentieel. Ja. Wat jij doorgeeft, gelooft ook straks je nageslacht. Dan gaan ze dat doorgeven weer. Ja.
Ja. Dus zijn jullie al wat jaren ook betrokken bij de vredesloop?
Ik heb hem wel altijd gelopen, maar ik ben sinds 5 jaar dat ik mee zit in de organisatie.
Ja, nou dat is ook al heel wat jaar.
Maar geen 14. Ja. Nee. Maar wel altijd meegelopen. Want ik, vanuit de kerk zit ik in de werkgroep waar in ieder geval elk jaar toch die Vredesweek... Een heel belangrijk punt is en gevierd wordt. Ook al meer dan 14 jaar met een ecumenische viering met de kerk in Delfgouw en de Immanuelkerk in Delft. En dan onze kerk. En dat is een heel groot goed wat we gewoon moeten blijven houden.
Ja.
Je hoort dan ook vaak dat mensen zeggen van... We gaan zondags de deur uit en ik zie mijn buurman de ene kant uitgaan en de andere buurman de andere kant uitgaan. En nu die ene zondag gaan we dus met z'n allen diezelfde kant
even
uit.
Even bij elkaar, ja.
Ja, en, ja. Dat is natuurlijk dat is een heel groot goed.
Ja, daar druk je ook al iets mee uit. Maar wat is voor jullie nou datgene in die vredesweek en vredeslopen van jullie zeggen van... Nou, dit is nou waarom ik me elk jaar hiervoor wil inzetten.
Ja, ik heb zelf gewoon dat we als mens bij elkaar komen van wat voor geloof of wat voor, wat je ook bent, dat je met elkaar in gesprek komt. Want dat is gewoon het belangrijkste van dat we vrede houden met elkaar, dat we elkaar kennen, dat we elkaar begrijpen. En dat is gewoon het belangrijkste. En dat hoop ik al ook iedere keer in die Vredesweek... dat mensen ook aanspoort om met elkaar in gesprek te gaan. En zo probeer een klein beetje vrede te krijgen. In ieder geval te beginnen bij ons in Delft.
Ja.
Dat,
wat binnen ons bereik ligt. Waar wij ook actief iets in kunnen doen.
Ja. Ja. Want het is ook, net zoals nu met die vluchtelingen het is natuurlijk heel actueel dat mensen dan weer teruggestuurd worden naar hun land van, daar is dan geen oorlog meer. Maar het is, wij oordelen heel snel. Maar je moet gewoon goed weten waar het over gaat en wat die mensen allemaal meegemaakt hebben. En dat leer je enkel maar door met elkaar in gesprek te gaan.
Ja.
En niet enkel hoort vanuit de media. Want
vanuit
dat
de krant. Of
vanuit de krant, want dat is altijd heel
bericht,
erg. Ja. Dat vind ik het belangrijkste.
Ja, het gesprek. En voor jou, Henny?
Ja, ik ben er van begin af aan bij. Dus dat is de 14e keer. Ja. En ik zie dat het nog steeds nodig is. En het is met name de laatste 5 jaar zijn we ook met discussie begonnen. Vroeger was het alleen een voettocht. Maar de laatste 5 jaar hebben we interessante gespreksonderwerpen waarbij we meer op het thema in kunnen gaan. En die thema's worden ons landelijk aangereikt. En het is mooi om daar gewoon om dat uit te diepen.
Ja.
Ja.
Ja, en wat is voor jou de persoonlijke betrokkenheid daarin? Dat je zegt van, ik vind vrede zo belangrijk, ik doe hier aan mee.
Ik vind vrede heel belangrijk, maar ik vind het ook belangrijk dat mensen elkaar kennen in de buurt. En meer van elkaar weten, zodat een heleboel vooroordelen weggenomen worden. Want er is toch altijd een beeld van, die zal wel zus denken of die zal wel zo denken. En dat blijkt in de praktijk vaak niet waar te zijn.
Ja. Ja. Dus echt het gesprek ook met elkaar. Dus ja, wat dat betreft.
Zeker. Ja.
Zitten jullie op één lijn? En,
ja, dat is het doel. Dus ja, daar zijn we het wel over eens. Ja.
Ja.
Nou, maar gelukkig zijn wij het niet alleen. Er zijn wel meer mensen die, ja, ja, die meelopen. Ik zit ook in de MOV, dat is Missie Ontwikkeling en Vrede. En vanuit Delft zit ik ook in de Westlandse groep. En daar hebben ze, naar aanleiding van wat wij hier in Delft doen, die vredesloop, hebben ze dat nu ook al twee keer geprobeerd. Maar daar is weinig animo. Dus dit jaar is het, doen ze het gewoon niet. En dat is dan eigenlijk hartstikke jammer. Waarom kan het bij ons wel? Ja, ik weet het niet. Ik denk toch enthousiaste mensen die het promoten en die toch een hoop mensen op de been krijgen om met elkaar te praten over de vrede.
Ja.
En je zou wensen dat het in verschillende plaatsen ook gaat gebeuren.
Ja, heeft het ook mee te maken dat je hier elkaar ook gewoon wel ziet? De Vierhovenkerk ligt tegenover een moskee.
Ja, je ziet elkaar natuurlijk op meerdere bijeenkomsten. Ja, kilometer precies. Speelt zich allemaal, ja, wat de voettocht betreft, in Delft-Zuid aan.
Ja.
En mensen kennen elkaar ook al beter. Er zijn natuurlijk, bruggenbouwen is ook een belangrijke ontmoetingsplaats.
Ja.
Raad van Kerken speelt daar een belangrijke rol in. Dus zo zijn er meerdere mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.
En dat stimuleert ook om dit te doen.
Ja.
Maar
ja,
het is ook wel landelijk. Er zijn op meer plekken in Nederland die ook zo'n vredesloop organiseren. En, ze willen eigenlijk vanuit Pax dat dus op meerdere plekken gaat gebeuren. Dat het dus een beetje uitzwermt. Dus dat het in verschillende plaatsen in Nederland dat het gaat gebeuren.
Ja, hebben jullie zelf ook wel eens ervaring uit een gesprek van, oh, ik wist niet dat zij er zo over dachten, of dit vind ik verrassend, of om te horen?
Nou, ik had vorig jaar, was het ook iemand, dat was dus ook een vluchteling, en die een statushouder. En nou ja, die vertelde dan hoe die dan hier in Nederland woonde, dat zijn gezin, wachtte omdat zijn gezin over kon komen. En dan wat de problemen dat geeft om dat gezin hier te krijgen. En als het dan eindelijk zover is, dan wordt er vanuit Nederland zoveel eisen en regeltjes zijn er dan, dat het gewoon moeilijk is dat ze dus toch in Nederland nog bij elkaar konden wonen. En dat denk ik, hoe is het mogelijk? Dat wist ik ook helemaal niet. En dat hoor je dan op die, met zo'n wandeling of wat dan ook.
Ja.
Dat hoor je dus meer als enkel, wat je zegt, dat je in de krant of wat dan ook leest.
Ja, het verhaal krijgt een naam en gezicht,
ja,
stem.
Ja, ja. En de problemen die er dan zijn. Ja. Want dan was het van, hij woonde in een klein, had maar een of twee kamerflat. Nou, en zijn gezin, zijn vrouw met drie kinderen, die kwamen over. En die kunnen niet in dat kleine huisje. En hij zegt me, waar ik vandaan kom, dat was het niet groter. Maar hier zijn dan weer de eisen van, maar dat kan gewoon niet. Dan moet je meer ruimte hebben. En dan denk ik, dat is best moeilijk.
Ja.
Ja. Het is ook nog wel de zorgen die mensen met zich meedragen. Merkt ook dat mensen die hier zijn vaak ook nog familie in Syrië hebben, waarvan een broer nog in de gevangenis zit, een andere broer in een vluchtelingenkamp in Libanon, nog weer iemand in Jordanië. Hele familie is verspreid.
Ja.
Eén broer is in Zweden terechtgekomen, de ander zit in Italië. Ja, hoe communiceren mijn kinderen straks met elkaar? En het is toch belangrijk dat ze Arabisch leren. Als we dat hier voorstellen, Arabisch, is dat nou nodig in Nederland? Ja, ik denk dat het nodig is dat kinderen Arabisch leren om met elkaar te blijven praten. Ja, en dat is lang niet iedere Nederlander doordrongen. Laat ze gewoon Nederlands spreken. Ja.
Ja. Ja. Dus
Dat moet natuurlijk ook hoor, want dat elkaar is essentieel. Ja.
Elkaar kennen zorgt dat je elkaar leert begrijpen.
Ja. En nu krijg je natuurlijk het verhaal van de wederopbouw. Ja, met name dan in Syrië. Maar,
nou, genoeg om over door te praten. Maar ja, we moeten afronden.
Ja, oké.
Zometeen naar het tweede gesprek van deze uitzending. Even voor de afsluiting, als mensen mee willen lopen of mee willen praten 's avonds, waar kunnen ze terecht en hoe laat?
Ze kunnen om 6:30 bij de Vierhovenkerk in de Obrechtstraat terecht tot 7:00, want dan gaan we wandelen. En dan kunnen ze weer terecht in rechtstreeks naar de Marokkaanse moskee. En daar zijn we om 7:30 en om 8:00 begint het gesprek daar. Dus ze kunnen tot 8:00 aanschuiven. En dan begint het gesprek daar in de moskee. Dus er zijn verschillende momenten om in te stappen.
Ja. Ja, iedereen van harte welkom bij deze mooie vredesloop. Komende woensdag 19 september. En bedankt voor jullie verhaal en aanwezigheid.
Graag gedaan.
En een hele goede loop.
Ik hoop dat een hoop mensen weer mee gaan doen dit jaar.
Ik hoop dat jullie echt een hele goede loop hebben.
Ja, dankjewel.
Komende woensdag. Bedankt.
Ja, dankjewel.
Dankjewel.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio
Delft. Ja, goedemiddag luisteraars. We beginnen aan ons tweede gesprek in deze uitzending van Kerk in Delft. En bij ons aan tafel is aangeschoven Nelly de Ronde.
Dat klopt.
Ja, welkom Nelly. Kan je even iets over jezelf vertellen? Want de luisteraars zullen geen idee hebben wie Nelly de Ronde is.
Ik ben Nelly de Ronde en ik ben in mijn dagelijkse leven leraar geschiedenis. En ik woon in de Buitenhof in Delft, nu alweer een jaar of 6. Verder ben ik ook actief in de kerkelijke gemeente, in de Vierhovenkerk, ook in de Buitenhof. En ik ben moeder van 3 kinderen die al bijna volwassen zijn, alle 3. En wat wil je nog meer van me weten?
Nou ja, dit is een goede introductie, denk ik. Ja. We hebben even een beeld.
Ja.
Zit hier iemand die 80 is of zit hier iemand die... waarschijnlijk. Nee,
nog,
ik zou niks zeggen.
Midden in de economische activiteiten van
precies,
het leven.
Ja. We hebben je uitgenodigd om te vertellen over bibliodrama. Dat is iets waar jij binnenkort een serie avonden mee start. Maar ik kan me voorstellen dat de gemiddelde luisteraar denkt van... bibliodrama, wat is dat nou? En
dat kan ik me ook
kan je dat uitleggen?
Ja, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Omdat het ook nog eens een keer een woord is dat... min of meer voor verkeerde uitleg vatbaar is. Bibliodrama, je zou kunnen zeggen dat het wil zeggen dat je probeert om de Bijbelverhalen in beweging te brengen door vanuit een rol in een Bijbelverhaal zo'n Bijbelverhaal voor jezelf na te spelen. Niet om zo goed mogelijk dat verhaal na te spelen, maar om te kijken in hoeverre dat verhaal raakt met elementen uit jouw eigen leven. Dus je speelt een rol uit een Bijbelverhaal en je speelt tegelijkertijd iets van jezelf waarmee je in die rol je kunt vereenzelvigen. Dus voor zover je jezelf herkent in in de rol uit een verhaal.
Ja, dus de bedoeling is niet om iets in te studeren en het nog eens voor het publiek te gaan spelen. Maar het gaat echt om wat je op dat moment met elkaar, want het moet met elkaar neem ik aan, doet. En hoe je inleeft in het verhaal.
Ja, ja. Dus het klopt inderdaad dat je niet voor het publiek speelt. Je speelt met een groep en die groep die heeft een leider. Die orchestreert eigenlijk wat er gebeurt. Het gaat er helemaal niet om dat je zo goed mogelijk toneel speelt. Maar het gaat erom dat je met overgave je vereenzelvigt met de rol in dat verhaal.
Ja, hoe ben je erbij gekomen om dit nu zelf ook te gaan geven?
Ja, het is zo dat ik al een jaar of 10 zelf speel. aanvankelijk eerst in mijn oudere woonplaats waar ik vandaan kom, Leimuiden. Daar heb ik kennis gemaakt met bibliodrama. En nu doe ik het zelf als speler twee keer in het jaar in een klooster tijdens een weekend. Ik merkte dat het mij ontzettend veel bracht, omdat het voor mij een hele mooie manier was om een Bijbelverhaal opnieuw te leren ontdekken. En om ook veel meer van mezelf te leren ontdekken. En toen dacht ik van, wat zou het mooi zijn als ook mensen in Delft dat ook kunnen doen. En waarom zou ik niet die cursus gaan volgen om leider te worden van bibliodrama?
Oh ja.
Zodat ik dus daarin dienstbaar kan zijn aan mensen in Delft.
Ja. Ja, dus vanuit een cursus, vanuit je ervaring ermee, een cursus die je gedaan hebt. Hoe doe je dat?
Die cursus ga ik tegelijkertijd
volgen. Die ga je doen, ja. Ja.
Dus dat komt
je kan meteen het in de praktijk brengen. En, kan je uitleggen wat het meer biedt boven bijvoorbeeld met elkaar lezen van een Bijbelgedeelte? Wat doet het met je om het uit te spelen?
Ja. Wat mij opvalt is dat als je een Bijbelgedeelte leest, of je bijvoorbeeld je luistert naar een preek, of je praat met elkaar over een Bijbelgedeelte tijdens een Bijbelstudieavond bijvoorbeeld, dan is die Bijbel eigenlijk het object waar je het over hebt. En je spreekt erover. En terwijl je bibliodrama speelt, dan zit je er eigenlijk in. En dat betekent dat je eigenlijk op een veel levendige manier betrokken wordt bij zo'n Bijbelverhaal en bij een rol in dat verhaal. En dat is de meerwaarde van het bibliodrama spelen.
Ja, ik kan me ook voorstellen, het lezen, het praten, dat is allemaal iets in het hoofd.
Ja.
En dat het ook wat doet dat je nu ook het met je heel je lichaam doet. Klopt dat?
Ja, dat is zeer goed geobserveerd. Je zou kunnen zeggen, je lichaam is eigenlijk de authentieke drager van je levensverhaal. Ook je lichaam is een heel goed instrument om jouw levensverhaal in contact te brengen met zo'n oud Bijbelverhaal. En als je bijvoorbeeld gewoon een Bijbelboek neemt, laten we Genesis nemen, dan zit er geen verhaal tussen over dat mensen stilzitten te luisteren naar een theorie over geloven. Het gaat alleen maar over handelingen, het gaan, het op pad gaan, conflicten enzovoort.
Ja,
dus het gebeurt allemaal, ja. Precies. Ja.
Ja. Ja, en nu?
En met bibliodrama breng je eigenlijk zo'n verhaal, zo'n gebeurtenis die tot stilstand is gekomen in een geschreven tekst, breng je weer opnieuw in beweging.
Ja. Ja, kan je een voorbeeld geven van een verhaal wat je een keer uitgespeeld hebt en hoe dat ging?
Ja, er zijn ontzettend veel voorbeelden. En elke keer als ik bibliodrama speel, dan heeft een verhaal een gouden randje gekregen. Dus ik kan nog een hele middag doorpraten daarover.
Ja, maar gewoon één voorbeeld om eens even zeker, te laten zien hoe dat nou in de praktijk werkt.
Ja, ja. Wij speelden een keer het verhaal dat Elia op de vlucht moest voor Isabel. Nadat hij op de berg Karmel de profeten van de Baal een kopje kleiner had gemaakt. Toen heb ik er zelf heel bewust voor gekozen om de rol van Isabel te verkennen. En om te kijken in hoeverre er ook in mij zo'n fanatieke en misschien ook wel donkere kracht huist.
Ja, want Isabel, het klinkt als iemand die iets gedaan heeft wat niet helemaal goed was, maar...
Ja, Isabel is in het verhaal de gemene koningin bijna, die zo ontzettend kwaad is dat Elia haar profeten gedood heeft, dat ze niet rusten zal Totdat ook Elia het loodje heeft gelegd. Dus ze geeft opdracht om Elia gevangen te nemen en om hem dan ook ter dood te brengen. En ja, voor mij was het dus een interessante oefening om te zien in hoeverre ik me met zo'n vrouw die dan in de Bijbel wordt afgeschreven als het symbool van het kwade, van het slechte, om te kijken in hoeverre ik iets van haar in mijzelf herkende.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dus het gaat echt niet alleen maar om het verhaal, maar ook hoe raakt het mij?
Ja, zeker. Ja.
Wat doet die rol met mij?
Ja. 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 Ja, je zou kunnen zeggen dat bibliodrama spelen levert jou op dat je dat het verhaal weer fris voor je wordt, of fris, dat je jezelf beter leert kennen en dat je ook op een hele bijzondere wijze verbonden bent met de groep met wie je het speelt.
Ja,
ja.
Ja. En hoe kan je dan mensen ook helpen om zich daarin echt te geven? Want ik kan me voorstellen dat mensen ook wel van drempel heen moeten om te gaan spelen, te improviseren.
Ja. Ja, wat dat betreft is zo'n leider natuurlijk heeft best wel een belangrijke rol. Want je hebt gelijk dat je heel kwetsbaar bent in zo'n spel. Kijk, op een avond waarin je met elkaar praat over de Bijbel, dan kan je je verschuilen achter je cognitieve observaties, zeg maar.
Ja.
Maar spelenderwijs ben je, ja, geef je gewoon jezelf. En daarom is het belangrijk dat, dat degene die leiding geeft zorgt dat het dat de sfeer veilig is.
Ja.
En dat datgene wat er gespeeld wordt, dat je dat ook helder neerzet. Dus dat je duidelijke instructies geeft van oké, zo gaan we het doen. En in deze ruimte betekent de plek bij de deur bijvoorbeeld in dit geval de plek waar de troon van Izebel staat. En aan de andere kant van de zaal de berg Horeb waar Elia naartoe vlucht enzovoort. Dus helderheid, een veilige ruimte. En wat ook heel belangrijk is, dat elk spel nabesproken wordt.
Oh ja.
Zodat je met elkaar kunt delen van oké, dit heeft het me gebracht.
Ja.
En hier liep ik tegenaan. Of, ja.
Ja.
Ja. Overigens is het wel natuurlijk altijd mogelijk als je het idee hebt van oké, dit komt me zo dicht op de huid. Ja, dat je even afstand neemt en toch even eruit stapt. Dat kan altijd.
Dat kan ook, ja. Die veiligheid is er ook.
Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
Ja, nu is er in de Bijbel, gaat de Bijbel echt niet alleen over woorden en luisteren. Maar is in de Bijbel ook, wordt het geloof soms ook echt geleefd. Een voorbeeld daarvan is het avondmaal. We praten met Nelly de Ronde over bibliodrama, het naspelen van bijbelverhalen om echt je in te leven in een rol. Nu is een bijbelverhaal vaak kort, je ziet het in bijvoorbeeld een film van Jezus. Er zijn zoveel verschillende Jezusfilms, elke maakt een eigen interpretatie, een eigen keuze. Zie je dat in bibliodrama ook? Want je zult een verhaal moeten inkleuren, invullen. Hoe gaat dat?
Ja, dat klopt. En bovendien is het ook nog eens een keer de bedoeling dat je echt vanuit je eigen beleving en vanuit je eigen levenservaring zo'n rol vormgeeft. En dat zorgt er ook voor dat het soms gewoon ontzettend spannend wordt. Bijvoorbeeld dat je de rol van Noach speelt, die de ark aan het bouwen is. Dat er een verzoek komt vanuit een andere speler, een toeschouwer, van mag ik alsjeblieft met jou mee in de ark? Die persoon hoort niet bij de familie van Noach. Ja. Volgens het verhaal is daar de ruimte niet voor. En Noach, degene die Noach speelt, zegt ja, je bent van harte welkom.
Ja.
En dan wijk je af van de tekst. En tegelijkertijd is het heel interessant en heel betekenisvol om dat nou juist te ervaren.
Ja.
Dat je een andere keuze maakt dan de Noach uit het verhaal.
Ja. Maar dan kan je ook best een gesprek krijgen van waarom heb je deze keuze gemaakt. En,
zeker, ja. Daarom is zo'n nabespreking ook weer belangrijk. Van wat bracht jou ertoe om wat dat betreft dus af te wijken van de tekst?
Dus je verkent jezelf, je verkent de tekst met elkaar en je kan soms denken van nee, waarom staat het er zo?
Ja, zeker.
Het is boeiend, we moeten naar een afronding, want de uitzending is bijna afgelopen. Wanneer start je en hoe kunnen mensen, als ze nog mee willen doen, zich opgeven?
Ja, ik start op 24 oktober. En de avonden zullen worden gehouden in de Vierhovenkerk. Mensen kunnen zich aanmelden. Ze vinden mijn contactgegevens op de website van de Vierhovenkerk. Die weet jij misschien wel?
Vierhovenkerkdelft.nl.
Oké. En dan zijn het 3 avonden in oktober en november. De data staan ook op de website. En dan wil ik ook in januari nog 3 avonden, januari, februari, nog 3 avonden houden in het nieuwe jaar.
Ja. Nou, bedankt dat je het hebt verteld en heel veel succes met deze mooie werkvorm.
Dankjewel. Ja,
ik hoop dat jullie mooie avonden hebben met elkaar.
Dat hoop ik ook. Ja.
De gedachte van de week.
Nog een korte gedachte van de week, een gedicht. Wat heet Dienstbrief? Lectori salutem, begint het. Hierbij deel ik u mede dat op basis van het profijtbeginsel van, zie ook mijn schrijven van de dato 21 december 2007, jongsleden, vanaf heden voor iedere liter zuurstof door mij een bedrag van €50 in rekening gebracht moet worden. Ten slotte deel ik u mee dat indien betaling achterwege blijft, om welke reden dan ook, ik helaas genoodzaakt ben om de levering van zuurstof te beëindigen. Met de meeste hoogachting, uw schepper. Zo'n brief heeft God nog nooit geschreven. Niet voor zuurstof, niet voor het licht, niet voor het water, niet voor ons hartebloed. Die duizenden rekeningen zet God ons niet betaald. Wat hij vraagt, veel is het niet. Een verwonderd hart. Liefde voor zijn zoon, een hand wuivend naar boven, een eenvoudig, dankbaar lied. We zijn gekomen aan het eind van de uitzending. Bedankt voor het luisteren. Morgenavond om 8 uur wordt deze uitzending nog een keer herhaald. En voor dit weekend wens ik u een goed weekend en vrede en alle goeds.